Dit is aflevering 34 van de ADEK-podcast. Mijn naam is Etienne Verhoef. Kwartfinales die bloedstollend waren. Spanje en Frankrijk dachten allebei na een minuut of 70 voetballen al zeker te zijn van de kwartfinales. Maar de duel Spanje, Kroatië en Frankrijk-Zwitserland kende een gelijke wending. En in de extra tijd allebei 3-3. En dus werd het verlengen. Nou, Spanje deed dat iets beter. Die wonnen met 5-3. En Spanje en Zwitserland, dat werd strafschoppen. En dat werd beslist in het voordeel van de Zwitsers. En dus bevinden we als Oranje ons in goed gezelschap. Want ook de wereldkampioen is alvast naar huis. Eens kijken welke grap de Belgen daarmee kunnen maken.
We hebben vliegtuigjes werden in de lucht ingestuurd. Ja. Spel 4-3-3 en alle gezeik. En ja, laat toch zijn orde aan hangen. Ja. Dus.
Vandaag is weer zo'n vliegtuig de lucht ingestuurd. Ja, er is weer zo'n vliegtuig de lucht ingestuurd. Met de volledige Nederlandse selectie naar huis.
Ja, dit was Villa Sportza natuurlijk na de uitschakeling van Nederland zelf. Daar is het inmiddels ook al 2 dagen na die uitschakeling van Oranje op Euro 2020. Dus tijd om verder te gaan kijken, verder te praten over de toekomst van de boer, de gevolgen. En wat er nu moet gaan gebeuren richting dat WK-kwalificatieduel in september. Dat doen we met onze watcher Maarten Wijfels. Maarten, je hebt wel geluk hè, als we op het EK gaan praten over de andere wedstrijden. Je hebt wel alle mooie potjes.
Ja. Ja, jij kiest dat van tevoren uit. Hè? Je denkt van kijk, ja. Dit wordt een avond voor de echte liefhebber.
Nou, ik denk dat jij genoten hebt.
Ja, zeker. Maar vooral ook die Zwitsers. Dat is, vanaf minuut 1, zij hadden er zin in. Ja, dat klinkt bijna als een soort, wat we wel eens over hebben, wat Dumfries wel had, een soort beginnersgeest. Ja. Nou, dat zag je. Maar ze waren ook goed aan de bal. Gewoon technisch goed. En kijk, dan mist zo'n Ricardo Rodriguez, hè, die we natuurlijk nog van PSV kennen. Die mist dan die strafschop, dat je denkt, ja, dat mentaal is dat natuurlijk zo moeilijk. Zag je meteen, hup, 2 in Frankrijk. Maar ja, hoe zij dan door blijven gaan. En dan is, dat is altijd makkelijk. Maar dan is het contrast met die wedstrijd van Nederland zelf al, is toch wel heel groot. Hè?
Heeft het Nederland zelf al gespeeld op dit EK of niet? Ik was dat wel vergeten bijna.
Verschrikkelijk, wat een contrast dan op zo'n moment.
Bizar hè?
Ja, en het is ja mooi. En dan ook die keeper, hè, de bonsai keeper. Want inderdaad, als je ze naar de stip zag lopen, Lloris en Sommer, dan denk je, ja, je geeft geen stuiver voor Sommer. Een goede keeper, maar ja, die is gewoon te klein. En inderdaad, die ene penalty, dan denk je, als hij de reach van Tim Krul heeft, de reach, zoals Van Gaal destijds zei, ja, dan pakt hij die al. Maar daar kan hij net niet bij. Maar het mooie, het beste team van de avond wint. En dat mag ik graag zien altijd.
Ja, Gary Lineker was ook lyrisch op Twitter. Gisteren gelijk na die wedstrijd. Die riep gelijk van dit is de beste avond op het EK die we hebben gehad. Of in tijden de beste wedstrijden die we nu hebben gezien. 2 van deze potjes. Maar bovendien ook dat hoe Zwitserland aanviel en dat bleef doen in die wedstrijd. Dat vond hij fantastisch.
Ja, maar ook terugverdedigen. Op een gegeven moment dan dacht Frankrijk van nou nu kunnen we op de counter. En dan kwamen er weer 2 Zwitsers teruggestormd. En ja, die aanvoerder, die Xhaka, ja, als je dat dan ziet. Ja, dat is, ik dacht, moet ik eerlijk zeggen, ook tijdens de wedstrijd van Nederland zelf, dan denk je toch weer aan Arjen Robben terug. En gewoon hoe goed hij geweest is op zijn top, dat beseffen wij toch niet hoor. Nee? We zeggen het altijd, hij was goed en Robben, maar gewoon dat je dat in had wat hij in 2014 had. En ja, dat is Depay bijvoorbeeld ook nog niet in de buurt.
Nee. En we hebben het dan gelijk natuurlijk over de wedstrijd die in strafschop eindigde, waarbij Frankrijk wordt uitgeschakeld. De Fransen waren ook een beetje arrogant natuurlijk in die wedstrijd, hè? Pogba bij de 3-1.
Ja.
Dat juichen. Toch, dat...
Kijk, ik weet nog wat ik tegen jou zei in de eerste ronde. Van, die Franse eerste ronde, daar hoef je niet aan te kijken. Dat begint pas daarna. Maar toch, nee. Het is het niet. En ja, dat bleek in de poolfase natuurlijk. Hongarije had ze eigenlijk al moeten afstraffen. Ja. En dat gebeurt er nu door een team. Hè? Ja, Zwitserland met ook niet de grootste namen. Maar dat maakt niet uit. Je moet een team zijn.
Een team zijn, ja. En was Spanje dan wel een team?
Ja, nou ja. Dat vind ik toch ook wel knap. Hoe die dat hoe die dan toch hè, naar zo'n poolfase. Die Morata, moet je toch ook respect voor hebben, hè? Die jongen. Nou, zijn kinderen bedreigd, kon er helemaal niks van, dood en begraven. Ja, die neemt dan toch ook even revanche. Ja, dat zijn toch de mooie dingen in sport. En ik heb er het idee van dat we zijn nu weer aan het kijken naar de Final 8 van de Champions League van 2020. Alleen dan nu in landenvoetbal.
Ja.
En het knockout format is toch wel springleven. En ik moet ook even noemen, ik moet ook altijd aan Danny Hoekman denken. En zei Danny Hoekman.
Ja,
de sierlijk oude linkerpootje linksbuiten. Maar Danny Hoekman die zegt altijd, als er dan weer gezegd wordt, ja, het voetbal moet zijn spelregels veranderen. En dan in de zin van we moeten met intrappen en met self-passes en van alles wordt dan bedacht. En dan zegt Danny Hoekman altijd van, jongens, het voetbal is hartstikke aantrekkelijk. Alleen de spelers moeten er wel iets mee doen. En hij zegt, we hoeven helemaal geen nieuwe regels. Als de spelers met hun hart spelen en iets proberen, dan is het voetbal ijzersterk. En Danny, bij deze, je hebt helemaal gelijk op zo'n avond.
Nou ja, met hart hebben alle teams gespeeld. Want die Spanjaarden hebben ook heel goed gespeeld. Maar steeds kwamen die Kroaten weer terug. Ook op hartstocht. Het was 1-0 hartstocht eigenlijk deze wedstrijden.
Ja, dat en ook gewoon dat voetbal. Ja, boven alles is voetbal, of is sport natuurlijk toch iets van het mentale. He, want hoe vaak zijn, nou ja, bijvoorbeeld de laatste poolwedstrijd in groep F, die laatste pooldag, de slotdag. Hoe vaak is het perspectief van die teams niet gewijzigd op zo'n avond? En daar moet je toch altijd maar weer mee dealen. En het was ook een shot voor de aftrap van Paul Pogba. Het laatste shot voor de aftrap was dat hij zijn twee vingers naar zijn hoofd bracht. En zo tegen zijn teamgenoten zei, jongens, kopje erbij vandaag. Het hoofd. En ja, dan rolt er zo'n wedstrijd uit. Ja, mooi.
Maar die Mbappé, dat was toch de grote man, hè? Die verdient toch heel veel geld. Maar dan zie je ook dat grote mannen kunnen bezwijken onder de druk van een strafschop, hè?
Ja, maar zo'n heel druk van zo'n heel land.
Ja.
Maar dan komt hij weer. Dat gezever, dat je penalties helemaal tot in een treuren kunt oefenen, dat gaat niet. Je kunt je trap, inderdaad, hè, waar we het over gehad hebben, je kunt je trappen automatiseren. Maar op zo'n moment, de druk die Mbappé op zijn schouders heeft, die is niet na te bootsen. Klaar, geen gelul meer, niet te doen.
Nee, ik moet wel zeggen, ik bedacht mij vandaag wel iets nieuws. Vroeger toen ik bij VV Noordwijk in de jeugd speelde, toen hadden wij daar een trainer in de D. En die zei altijd, het was Erik Knuit, was zo doof als een kwartel. Maar Knuit zei altijd, je moet op het stangetje mikken. Weet je, de oude doelen vroeger, waar je ook nog mee gevoelde, dat is zo'n stangetje. En hij zei, je moet op het stangetje mikken.
Ja.
Maar nu moet je professionals wat anders leren. Je moet op de camera mikken.
Ja.
Want die Pogba had gewoon een goed mikpunt. Detail,
want die zag je inderdaad bewegen en hangen. En dus dat vind ik een leuke van je. Want die nemen we mee in gedachten. Want inderdaad, je zou een richtpunt kunnen nemen.
Ja.
Alleen ja, joh, die keeper was ook zo'n mooi detail. Die Sommer, die stond steeds in zijn handen te klappen op de lijn. En door hoe ze dit in beeld brachten, deden even een compliment voor de UEFA, hoe ze dit in beeld brachten. Het was een mooi perspectief. Hè? Vanuit de nemer gezien zag je de penalty. En dan zag je die Sommer steeds in zijn handen klappen. En ja, dat had ook iets. Je hoorde dat geluid, die handschoenen. Ja, dat was ook mooi. En ook nog iets. Ja, ik ben nu even op dreef. Maar ze hadden dus allebei, volgens mij hadden ze allebei 6 keer gewisseld. In elk geval de Zwitsers zeker. Maar dat betekent dat er dus van de oorspronkelijke opstellingen stonden dus aan beide kanten nog maar 5 erin. Maar het kan niet dat die allemaal, die teams, nog hun penalty specialisten in het veld hadden.
Nee.
En toch, de meeste penalties zaten er geweldig in. Dus ook compliment aan die spelers. Het zullen niet alle specialisten zijn geweest. En toch, huppakee.
Ja.
Toen gaat het maar doen.
Ja. Precies.
En net de specialist misschien Mbappé, die dat vaker doet, die mist dan. Ja,
kan gebeuren. Ja goed, je hoort het. We gaan nog gewoon door met deze EK-podcast tot het einde van het EK. We gaan langzamerhand ook wat andere voetbalnieuws waarschijnlijk nog wel in verwerken. Maar ja, de hamvraag voor Nederland is natuurlijk,
is Frank de Boer volgende week nog bondscoach?
Nou, daar hoef ik nu nog niet antwoord op te geven. Daar gaan we gewoon rustig over nadenken.
Het is niet zo dat hij heel veel heeft bereikt met het elftal, waardoor je zegt,
dat
hij
heeft krediet. Dat het krediet.
Hij heeft geen krediet.
Vandaag ben ik geen supporter van hem, moet ik eerlijk zeggen. Want ik vond die wissel, wat ik net al zei, ja, dat sloeg helemaal nergens op.
Ja, wie ben ik dan daar nu iets over te zeggen?
Dik advocaat, dan ben je coach. En dan krijg je een rode kaart. Dat is gewoon vervelend. Dan ga je Promes, die in mijn ogen al, misschien heb ik hem 4 goede wedstrijden zien spelen bij Ajax. Die breng je in en haal je gevaarlijkste man eraf. En er zit niemand bij op de bank dat je denkt, nou, zullen we het niet doen?
Nou, en dan zit je.
Nou, eventjes wat Villa Sportza, NOS, Sportzomer en Albert bij elkaar. Wat fragmenten. De grote vraag is inmiddels natuurlijk, kan Frank de Boer überhaupt nog aanblijven? Want alle pijlen richten zich natuurlijk nu op Frank de Boer. Die is thuisgekomen. Die is alleen naar die wedstrijd naar huis gegaan. Die heeft een nachtje erover kunnen slapen. Nu nog een nachtje kunnen slapen. En dan?
Ja, nou ja, ik ga er toch vanuit dat toch snel wel duidelijkheid komt. Ik begreep dat ze in eerste instantie toch het idee hebben om volgende week bij elkaar te komen om ze te zitten. Maar ik denk dat in de stroomversnelling toch komt. En het is heel moeilijk geworden om nog door te gaan. Dat kan bijna niet in de huidige omstandigheden. En inderdaad, daar kom je bij het krediet. Maar je komt ook bij. Meer dan ooit is het trainen van een team, of het nou bij een club is of bij een land, dat is het managen van een soort midden- en kleinbedrijf. Van Gaal noemde het altijd zo. Hij zegt, ik heb dat is een hele spelersgroep, hè, bij een toernooi, man of 25, nu er 26. In beginsel, hè, er zijn een paar afgevallen, maar, en dan ook nog een staf van een man of, wat is het, man of meer dan 30.
Ja.
Dus, en daar moet jij de manager van zijn. En dat vragen wij dan van, hè, met alle respect hoor je er dan ook bij te zeggen, van mensen die vaak geen enorme opleiding hebben gehad, die alleen maar gevoetbald hebben, die verder in de maatschappij ook geen leidinggevende functie of iets hebben bekleed. En die zeg je dan van, ga jij maar manager van een midden- en kleinbedrijf zijn. Eigenlijk slaat het helemaal nergens op. Dat moet gewoon in de sport veranderen. En dat kan misschien veranderen door managers gewoon simpelweg meer opleiding te laten genieten. Mm-hmm. Het kan misschien ook zijn dat je de staf van clubs, CQ landen, anders inricht. En dat je daar iets van een ondersteuning regelt, waardoor wel een oud voetballer daar de baas kan zijn. Want dat is gewoon heel erg moeilijk. En ja, Frank de Boer, dat managen van zo'n groter geheel, ja, dat is hem buiten Ajax natuurlijk gewoon niet goed afgegaan. En Ajax was dan nog een vertrouwde omgeving. Hè, met ook spelers die in een Ajax-cultuur waren opgegroeid. Hij zelf ook. Maar daarbuiten, ja, is dat gewoon hartstikke moeilijk. En dat, ik vind het, daar heb ik eigenlijk wel een beetje te doen. Want het is helemaal geen vervelende vent of een iemand die je niks gunt. Alleen, ja, het is wel gewoon keihard. En dat is het niet geworden.
Ja, want je kan nu, kijk, je kan natuurlijk zeggen, we gaan nog door met elkaar. Maar elke persconferentie die nu gaat komen, gaat dit terugkomen, toch?
Ja, oké. Maar dat heb je nog. Ik noem altijd het voorbeeld PSV in het eerste seizoen van Philippe Cocu. Toen was er een open brief van de supportersvereniging. Marcel Brands, Toon Gerbrands. Nee, Toon Gerbrands was er nog niet. Marcel Brands stoppen met Philippe Cocu. Het was een soort dreigement. Nou, ze zijn er niet voor gezwicht. En een jaar later werd hij kampioen. Dus het alleen. Dat is dus nu 8 jaar geleden. De druk is alweer groter. En inderdaad, wat je zegt, het komt altijd terug. En op 1 september speel je, of begin september speel je in Noorwegen een belangrijke wedstrijd. Ja, dat is moeilijk. Maar het zit ook met die spelers. Die hebben natuurlijk ook nu toch gezien dat op het moment dat het er echt om ging, hebben zij het zelf niet gebracht. Hè? Laten we daar ook heel duidelijk over zijn. Maar er is vanaf de kant ook geen. Er kwam ook niks op het moment dat er impulsen werden gevraagd. En ja, die combinatie, ja, dat gaat het gewoon niet meer worden.
Nee, maar nou zei je één ding. Je zegt net, het managen van zo'n, als bondscoach van een land of van een team, is bijna het managen van een MKB-bedrijf. En een goede directeur of een goede manager zet mensen om zich heen die hem kunnen helpen en ontlasten. Dat is volgens mij ook gebeurd. Want die staf van Oranje is echt groot genoeg, volgens mij. Er zitten mensen bij die daarop letten, die op het teamgevoel moeten letten, hè, toch?
Ja, nee, die is groot genoeg. Wat een beetje lastig inschatten is, zit iedereen op de juiste plek?
Ja.
Capaciteiten die je nodig hebt, zijn die aanwezig? Ja, dat is ook iets wat de KNVB maar moet beoordelen.
Ja, maar dat zijn randzaken voor later, toch? Uiteindelijk gaat het om één ding. Hoe wil je dat je nationale ploeg speelt? Welk spel wil je dat wij spelen? Wat straalt af op ons? En hoe hebben we succes daarmee?
Ja, zeker. Maar het is ook communicatie. En als je nou toch een voorbeeld neemt. We hebben het tijdens het toernooi ook benoemd. Maar toch is het heel gek dat jij in maart een keus maakt voor Wout Weghorst niet bij de selectie. Depay, spits. En je bent als bondscoach bezig met Luc de Jong. Hè, of je hem nou goed vindt of niet. Maar daar ben je mee bezig. Hè, dat hebben we kunnen zien. En dan vervolgens voor het toernooi maak je een totaal andere keus. Dat je Weghorst daar ineens bij neemt. En hem dan ook erin brengt in het elftal. Ja, dat zet natuurlijk ook verhoudingen op zijn kop. En vervolgens voor de eerste wedstrijd dat het er echt om gaat naar de pool, is Weghorst niet meer de man. ja, dat blijft wel, dat blijft toch wel iets wat je ook meeneemt van dit toernooi.
Ja. Er worden natuurlijk een hoop dingen bij de bondscoach neergelegd, maar de spelers hebben natuurlijk ook een aandeel erin. Die gaven ook niet echt thuis. Hè? De bepalende spelers, Memphis, Wijnaldum. Ik zag 23 balcontacten van Wijnaldum in de hele wedstrijd.
Ja, waarbij ik dan wel vind, Wijnaldum heeft het Nederlands elftal al heel veel gebracht. Alleen, ja, je ziet als hij gewoon uitgeschakeld wordt, die Tsjechen die deden dat gewoon heel, hoe zeg je dat, gedisciplineerd. Hè? Altijd een spel, als hij maar diep wilde gaan, ja, was er alleen heel Holmes die dan meteen zeg maar die diepte eruit haalde. Ja, die deed dat heel gedisciplineerd. En als Wijnaldum dan wordt vastgezet en Depay, ja, die bakt er echt helemaal niks van. Ja, dan dat hebben we ook al geconstateerd. Dan ben je afhankelijk, aanvallend dus, bijna machteloos.
Ja.
En ja, dan krijg je nu ook van, ja, we hadden 4-3-3 moeten spelen. Maar daar heb ik ook wel moeite mee. Want als jij dus 4-3-3 speelt en jouw hele aanval komt nergens aan toe. Ja, dan speel je dus met 8 man. Nu speelde je zonder Depay. Maar dan als je vleugels ook niks doen, dan heb je er al, dan heb je al 3 minder. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dan word je helemaal geslacht. Dus dat is een beetje een makkelijke achteraf discussie. De vraag kun je wel stellen. Als je dan in de wedstrijd ziet van, we worden vastgezet en we komen er zo niet uit. Dan kun je misschien in de wedstrijd een schakeling maken. Of je kunt toch eens denken, in plaats van Promes, wat toch een soort schabloonwissel is. Ik ga wel eens iets doen met zo'n Cody Gakpo. Of ik wil er geen de naam op plakken, want dan is ook wel achteraf gepraat. Maar dan doe iets wat een tegenstander verrast. Dat heb je gemist. Iets wat de tegenstander verraste. Een zet waardoor de tegenstander ook weer moest nadenken. Nou, die hebben we niet gezien.
Overal in alle kranten en in alle de praatprogramma's wordt al voorgesorteerd op dat de boer niet houdbaar is. Maar wie dan wel? Wie moet dan komen? En wij zaten tot ontbijt de dag na de wedstrijd. En dan gingen we rijtjes maken van mensen. Ja, maar ja, de mensen die daar zitten. Ja, wil je dan een Cocu of een Van Bronckhorst hebben? Of ga je...
Nee. Maar dat is meer van hetzelfde. Maar ja. Je zal... kijk, je kunt twee kanten op, hè. Of je zoekt toch iemand die management, managerscapaciteit heeft, waar we het net over hebben. Die spoeling is heel dun. Dan kom je weer. Misschien moeten ze toch nog eens bij Van Gaal langs. Alleen ja, op een gegeven moment, dit is een traject nu. Voor Van Gaal was dit, wat nu is geweest, was een hele afgebakende klus. Dan vraag je aan hem weer, je moet weer 1,5 jaar bijna naar het volgende WK. Daar moet je ook nog kwalificeren. Ja, dat is misschien wel wat moeilijk, maar dan kom je misschien toch in het buitenland terecht. Maar het gaat erom, hebben wij ook in de krant geschreven, de KNVB moet de lat gewoon hoger leggen. Gelijk gewoon Jurgen Klopp nu opbellen, of Pep Guardiola bellen, of Joachim Leuf bellen en zeggen, luister... Wij zijn de KNVB, we hebben hier een vacature. Je hebt het ongetwijfeld ook gehoord. Wij willen wel eens weten hoe jij daarnaar kijkt. Of hoe u daarnaar kijkt. En prikkel die mannen maar. Ze zullen ongetwijfeld vereerd zijn als je belt. Alleen ja, wie gaat het bellen in Zeist? Ja, dat is een beetje de vraag.
Nico Jan Hoogma. Trouwens, er kan nog een lijstje bij. Een naam op dat lijstje erbij, denk ik, na gisteren. DJ Deschamps heeft ook Frankrijk wereldkampioen gemaakt. Maar die gaat natuurlijk ook vandaag... Die Franse kranten, L'Équipe en zo, die gaan natuurlijk moord en brand schreeuwen.
Ja, maar ik weet niet of Deschamps nou ook met toch ook manier van spelen.
Nee.
Of dat nu de man is waar Nederland nu warm voor loopt. Maar goed, is wel een wel heeft natuurlijk succes gehad. Laat dat duidelijk zijn.
Maar goed,
de andere optie is dus nog even om het af te maken. Of je kiest dus die manager die dat zelf doet. Of je gaat in die staf kijken dat je daar bepaalde capaciteiten en dan... Iemand daarbij zoeken.
Dat wil ik zeggen. Ik zag toevallig de tweet voorbij komen van Mark Lammers. Die zei, belachelijk dat je 24 uur van tevoren afreist naar snikheet Budapest. We hebben het hier in de podcast ook over gehad. En volgens mij zei Mikkels, ja, weet je, dat kan allemaal wel. Het is voetbal, weet je, daar ben je wel gewend. Dat je van de ene... En toch in zo'n toernooi kan het toch bepalend zijn om 6 uur in die hitte. Iemand als Mark Lammers uit een compleet andere tak van sport bij je staf betrekken. Waarom zou je het niet doen?
Ja, dat zou kunnen. Alleen ja, we hebben het natuurlijk met Peter Blanchet in principe gedaan, hè? Weet je nog?
Ja, oh ja.
Nog niet zo lang geleden. En die wordt dan ook weer afgeschoten. Ook wel intern dat het moeilijk was. Dus ja, kijk, mijn zegen hebben ze hoor. Ik denk niet in hokjes of in onmogelijkheden. Maar ja, het vraagt wel om inderdaad weer een grondige evaluatie van hoe verder.
Zou het een idee zijn om te vragen aan Wijnaldum of aan Memphis of ze willen bellen met die trainer in plaats van Nico Jan Hoogma? Dat je zegt, joh, Nico Jan, ik snap dat je de technisch directeur bent, maar laat ons even bellen.
Ja, maar dan leg je het bij die spelers neer. En dat lijkt me, nou okay, dat hebben we nee, gezien. Nee. Hè? Die spelers moet je daar lekker buiten houden. En zeker na zo'n toernooi, die hebben toch ook geen recht van spreken meer. Gewoon nul. En die hebben echt geen recht van spreken.
In Frankrijk trouwens hetzelfde gebeurd. Hè? Fransen, Deschamps heeft de opstelling aangepast na gesprekken met de sterspelers de afgelopen weken. Naar een iets ander systeem. Dat ging dus mis.
Ja, ook interessant. Ja. Je mag je spelers wel bij betrekken, maar niet bij de keuze voor een bondscoach. Nee, dat moet gewoon... Dat moet de bond doen. Alleen die moeten... dan wel de goede man. Dat is ook weer zo alsof dat even een invuloefening is. Maar je moet in elk geval de lat gewoon zo hoog mogelijk.
Ja, duidelijk. Duidelijke boodschap aan Zeist. Wij gaan ons opmaken vandaag weer voor een volgende historische pot. Op Wembley.
Nou
hè. Duitsland, ja, Engeland.
Dat hoop je toch ook dat spektakel wordt.
Ja. Hè?
En die Duitsers... Je ziet ze toch gewoon winnen daar.
Ja, echt waar?
Ja. Thomas Müller. En toch nog één keer even zich opricht zo op zo'n toernooi. Ja.
Die staat er op tijd.
Ik hoop ook dat Duitsland wint.
Zou wel mooi zijn voor het toernooi, bedoel je? Dat Engeland...
Ja, zeker. Maar ook gewoon die Duitsers. Ja joh, ik vind het zo'n Müller. Die gun ik, ja, praat persoonlijk. Maar die gun ik alles. Die mag voor mij ook het EK winnen. De Belgen trouwens ook. Ja. Liefst de Belgen. Ja, nee, de Belgen 1.
Ja.
Want ik Portugal had ik het ook gegund. Maar de Belgen 1. De Belgen 1, Duitsland 2. Ja.
Ik hoor jou nog niet Zweden of Oekraïne zeggen. Dat is het toetje van morgenavond, ja, hè?
Dat zou natuurlijk ook wel wat zijn als Oekraïne verder komt dan Oranje. Kan natuurlijk zomaar.
Kan zomaar, ja. Maar het is niet het lekkerste toetje, hè? Dat is een beetje alsof je zeg maar hebt gegeten. En dat je dan op de menukaart kijkt. En dat je eigenlijk niks ertussen ziet zitten. En dat je dan een Vianetta ijstaartje neemt of zo. Dat je denkt, nou...
Maar Vianetta, ik vind de Vianetta wel lekker.
Ja, toch? Oh ja, het is een verkeerde... Ja.
Verkeerde.
Ja, verkeerde voorbeeld.
Bij Chinezen, ik lust alles.
Dat is waar, ja. Nee, nou goed. Dus, dat je een van de chocolademoes krijgt, dat is een bakje van Mona dat al 80 jaar in de koeler heeft gestaan van de supermarkt, zeg maar. Zoiets, weet je wel? Dus dat je dat krijgt, dat is een plastic bakje.
Ja, nee, maar dat is ook zo.
Dat is een beetje het toetje van die achtste finales. Maar goed.
Ja.
Hè? We hebben al zoveel mooie potjes gehad.
Daarom. We hebben toch al... het voetbal is... We zeggen, na die eerste podcast zeiden we verliefd op het voetbal. Nou, dat was dit ook.
Ja, zeker. En er gaan genoeg mooie potjes de komende dagen volgen. Maarten Wijfels, dank. Wij spreken elkaar later weer. Want we gaan natuurlijk gewoon door met deze EK-podcast bij het AD. Tot het einde van het EK gaan we ermee door. Morgen zijn we er weer. En dan hebben we hopelijk weer net zulke mooie verhalen over Duitsland, Engeland en over het voetbal. En misschien is wel meer nieuws uit Zeist. Je weet het nooit. Dus wat ons betreft graag tot morgen.